Gemeente, vooraf heb ik u namens de kerkenraad enkele mededelingen te doen. Allereerst dat professor Baars vanwege griep vandaag niet in het midden van de gemeente kan voorgaan. Ik hoop in beide diensten u voor te gaan vandaag. En ik voeg er nog aan toe voor degenen die via de kerkradio meeluisteren, dat de voorganger vandaag dan is dominee van Zorgen, emeritus predikant te Veenendaal, die ook het woord nu tot u richt. En dan de overige mededelingen. Aanstaande dinsdagavond zal er weer een bijbellezing zijn, aanvang 7:45. Aanstaande donderdagavond viert mevrouw Procee haar verjaardag in de zaal achter de kerk van 7:00 tot 9:00. U bent daar allen hartelijk welkom. Aanstaande vrijdag, Goede Vrijdag, vangt de dienst aan om 7:00. In verband met de vacature voor ouderling stelt de kerkenraad u het volgende tweetal voor: broeder G. Born en broeder A.J. Den Hoed. De stemming zal plaatsvinden tijdens de jaarlijkse manslidmatenvergadering, die zal worden gehouden op woensdag 3 april aanstaande. Dit alles zo de Heere wil en wij leven. En dan de bestemming van de collecte. Vandaag is de eerste collecte bestemd voor de kerk en de tweede collecte is bestemd voor de bouwkas. Aanstaande vrijdag zal er 1 collecte worden gehouden die bestemd is voor de ondergrondse kerk. Tot zover deze mededelingen. Onze hulp is in de naam des Heren, die hemel en aarde gemaakt heeft, die zijn trouw gedenkt van geslacht tot geslacht en die niet laat varen de werken van zijn handen. Amen. Geliefde gemeente, genade, vrede en barmhartigheid zij u van God de Vader, door de Heer Jezus Christus zijn Zoon, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Laten wij zingen van Psalm 22, het eerste en vierde vers. Mijn God, waarom verlaat gij mij en redt mij niet terwijl ik zwoeg en strij en brullend klaag in de angsten die ik lij, dus fel geslagen? Al wie mij ziet bespot mij boos te moe. Men schudt het hoofd, men steekt de lip mij toe. Psalm 22, vers 1 en 4. door de tucht van de heilige wet des Heren. En als wij de woorden van Gods wet en de samenvatting daarvan door de Heer Jezus gehoord hebben, zingen wij Psalm 25, vers 5. Louter goedheid, liefdekoorden, waarheid zijn des Heren paan. Hun die zijn verbond en worden als hun schatten gade slaan. Psalm 25, het vijfde vers. God sprak al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis, uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, noch enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, noch van hetgeen onder op de aarde is, noch van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen, want ik, de Heere, uw God, ben een ijverige God, die de misdaad der vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam van de Heere uw God niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij die heiligt. Zes dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult gij geen werk doen, gij nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want die zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat erin is, en die rustte ten zevende dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat de Heere uw God u geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echtbreken, gij zult niet stelen, gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naaste huis. Gij zult niet begeren uw naaste vrouw. Noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd. Noch zijn os, noch zijn ezel. Noch iets dat van uw naaste is. En de Heer Jezus heeft ons samenvattend voorgehouden: Gij zult liefhebben de Heere uw God, met geheel uw hart en met geheel uw ziel en met geheel uw verstand. Dit is het eerste en het grote gebod. En het tweede aan dit gelijk is: gij zult uw naaste liefhebben als uzelf. Aan deze twee geboden hangt de ganse wet en de profeten.
Thank you.
is uit het evangelie naar de beschrijving van Johannes, daarvan het 19e hoofdstuk, het 6e tot en met het 20e vers. Wij lezen het lijdensevangelie uit Johannes 19, vers 6 tot en met 20. Toen hem dan de overpriesters en de dienaars zagen, riepen zij zeggende: kruis hem, kruis hem. Pilatus zeide tot hen: neemt gij lieden hem en kruisigt hem, want ik vind in hem geen schuld. De Joden antwoordden hem: wij hebben een wet en naar onze wet moet hij sterven, want hij heeft zichzelf Gods zoon gemaakt. Toen Pilatus dan dit woord hoorde, werd hij meer bevreesd en ging wederom in het rechthuis en zeide tot Jezus: van waar zijt gij? Maar Jezus gaf hem geen antwoord. Pilatus dan zeide tot hem: spreekt gij tot mij niet? Weet gij niet dat ik macht heb u te kruisigen en macht heb u los te laten? Jezus antwoordde: gij zoudt geen macht hebben tegen mij indien het u niet van boven gegeven was. Daarom die mij aan u heeft overgeleverd, heeft groter zonde. Van toen af zocht Pilatus hem los te laten. Maar de Joden riepen zeggende: indien gij deze loslaat, zo zijt gij des keizers vriend niet. En ieder die zichzelf koning maakt, wederspreekt de keizer. Toen Pilatus dan dit woord hoorde, bracht hij Jezus uit en zat neder op de rechterstoel in de plaats genaamd Lithostrotos en in het Hebreeuws Schabbata. En het was de voorbereiding van het Pascha en omtrent de zesde uren. En hij zeide tot de Joden: zie uw koning. Maar zij riepen: neem weg, kruisig hem. Pilatus zeide tot hen: zal ik uw koning kruisigen? De overpriesters antwoordden: wij hebben geen koning dan de keizer. Toen gaf hij hem dan hun over, opdat hij gekruisigd zou worden. En zij namen Jezus en leidden hem weg. En hij, dragende zijn kruis, ging uit naar de plaats genaamd hoofdschedelplaats, welke in het Hebreeuws genaamd wordt Golgotha, alwaar ze hem kruisigden en met hem twee anderen, aan elke zijde één en Jezus in het midden. En Pilatus schreef ook een opschrift en zette dat op het kruis en er was geschreven: Jezus de Nazarener, de koning der Joden. Dit opschrift dan lazen velen van de Joden, want de plaats waar Jezus gekruisigd werd, was nabij de stad en het was geschreven in het Hebreeuws, in het Grieks en in het Latijn. Tot zover de lezing uit de Heilige Schrift. En wij willen samen de Heere bidden om zijn onmisbare zegen over de bediening van zijn woord. In onze voorbeden willen wij gedenken aan zuster Nieuwland, die aanstaande donderdag een operatie moet ondergaan in het ziekenhuis te Dirksland. Verder doen wij voorbeden voor zuster Lokker, die in de afgelopen week in Nederland is aangekomen in verband met de begrafenis van broeder Lokker, die naar verwachting later deze week zal plaatsvinden. Op dit moment is er nog niets definitiefs over te zeggen, over dat tijdstip van de begrafenis. We willen samen de Heere bidden om zijn onmisbare zegen. Getrouwe en ontfermende Heere in de hemel, wat is het een voorrecht dat u ons vanochtend bijeenroept en samenbrengt als gemeente in dit kerkgebouw rondom uw heilig woord en dat op de laatste van de zeven lijdenszondagen. In de achter ons liggende weken heeft de gemeente u, o Heer Jezus Christus, mogen volgen op uw weg van smarten. En we hebben mogen horen wat het betekent heeft voor u om te lijden in beginsel in de ganse tijd van uw leven, maar in het bijzonder ook in het laatst van uw levensgang op aarde. Heren, dan moeten wij het telkens weer horen, dan mogen wij het telkens ook weer vernemen, dat gij velerlei smart en smaad hebt ondergaan om zondaren te bevrijden, dat u de vloek hebt willen dragen, ja, dat u naar het getuigenis der schriften ook zelf een vloek geworden bent, opdat vloekwaardigen bij u zegen zouden mogen zoeken en vinden. Heren, wat is dat een diep ingrijpende boodschap. Wat is dat vernederend voor ons mensen om het te horen telkens weer dat de verlossing niet bij ons vandaan komt. Wie zijn wij dat wij onszelf zouden kunnen verlossen uit de greep van de zonde en zouden kunnen onttrekken aan uw oordeel? Daar is geen mens toe in staat, maar er zijn bij u, o eeuwige God, gedachten des vredes over schuldige mensen. Wat een wonderlijk en rijk evangelie is dat, juist voor arme zondaren die hun schuld onder ogen moeten zien en die aan uw voeten leren smeken, zo wij dan naar het rechtvaardig oordeel van God tijdelijke en eeuwige straf verdiend hebben, is er enig middel waardoor we deze straf zouden kunnen ontgaan en wederom tot genade komen. En wat wonderlijk, voordat deze vraag ooit van mensenlippen gekomen is of in een mensenhart gerezen is, hebt gij zelf die weg der verlossing uitgedacht en tot stand gebracht in de middelaar van het nieuwe verbond, uw eigen Zoon, de Heer Jezus Christus. Heren, we bidden van u dat u ons daar hart en oog voor wilt geven. Wij gaan vaak zo restloos op in de dingen van alle dag die onze aandacht vragen en ook nodig hebben. En wij kunnen zo makkelijk voorbij gaan aan die belangrijke zaken die u zelf aan de orde stelt in uw woord. En ook dat evangelie der genade, dat kan zo langs ons heen gaan. Dan moeten we het ook ontdekken dat er van nature geen plaats voor is in ons hart. Maar wilt u nu zelf onze harten bearbeiden door uw Heilige Geest voor het eerst en steeds meer, opdat wij oog en hart mogen ontvangen voor hem die het geschenk is van u, o eeuwige God en Vader, de Zoon van uw liefde, die gij ingedragen hebt in deze wereld en die gekomen is om priesterlijk zichzelf op te offeren tot in de smadelijke dood van het kruis, maar die ook gekomen is om als profeet onwetende te onderwijzen in de weg der zaligheid en om als koning wederspannigen te vernieuwen, zodat zij onder uw genadeheerschappij zich buigen, eenmaal en ook telkens opnieuw. Heren, wilt u geven dat het onderwijs in alle duidelijkheid met bewogenheid en liefde gebracht mag worden vanmorgen en dat wij het mogen ervaren dat u ons daarin uw onmisbare zegen verleent. Wilt u in ons midden zijn, Heren, en wilt u ons alle betrekken bij uw getuigenis dat eeuwig zeker is en dat een eenvoudige wijsheid leert, wijsheid voor dit en voor het toekomende leven. Barmhartige Heren, wilt u ons allen goed en nabij zijn hier in de kerk, en ook wanneer we voor de kerktelefoon meeluisteren. Wij bidden hartelijk van u dat u wilt zijn met de zieken, en we dragen in het bijzonder aan u op onze zuster Nieuwland, die op haar hoge leeftijd een operatie heeft te ondergaan in het ziekenhuis. Heere, wilt u haar ondersteunen en bemoedigen, ook in de dagen die nog scheiden van de ingreep? En wilt u haar toevlucht en sterkte zijn? En wilt u de hand van de chirurg besturen, opdat de operatie ook een goed verloop mag hebben en we daarin verblijd mogen worden door uw daden, o God? Wij bidden u voor zuster Lokker, die weer in ons land is aangekomen en die, voor zover we begrepen hebben, ook deze dienst bijwoont vanmorgen. U weet het, Heere, dat het allemaal verband houdt met het overlijden en met de begrafenis die nog moet plaatsvinden van haar man, broeder Lokker. U hebt hem uit het leven weggenomen. O, wilt u onze zuster troosten en bemoedigen? En wilt u geven dat ook de zaken met betrekking tot de begrafenis nu verder geregeld kunnen worden? Dat er ook duidelijkheid mag komen over het tijdstip en dat ook daar straks uw woord mag klinken in alle ernst en in alle rijkdom. En dat er ook heen gewezen mag worden naar de Heer Jezus Christus, de grote overwinnaar van dood en graf. Heere, wij bidden u, maak het in alle dingen ook daarin zo, dat onze zuster gesterkt en bemoedigd mag worden en dat wij allen de ernst van het leven te meer mogen beseffen, want eenmaal op uw tijd roept u ook ons. Heere, dat we dan mogen zijn gereinigd door het bloed van de Heer Jezus Christus en vernieuwd door uw Heilige Geest, opdat wij, gereinigd door dat bloed, eenmaal zonder vrees voor u mogen verschijnen. Barmhartige Heere, wij bidden u dat gij al uw dienaren wilt gedenken en wilt sterken tot de taak waartoe gij roept, dat ze dat mogen doen als goede gezanten van koning Jezus. Wij bidden u in het bijzonder voor professor Baars, die een grote en goede plaats in het midden van deze gemeente mag innemen en die hier volgens menselijke planning vandaag uw woord zou bedienen. Uw wegen zijn wel eens anders, zijn vaak anders dan onze wegen, uw gedachten dan onze gedachten. Onze broeder is door ziekte verhinderd. Wilt u ook aan hem herstel geven van zijn ziekte en kracht in te midden van alle zwakheden van het lichaam? En wilt u hem zegenen vanuit datzelfde evangelie dat hij zo graag mag uitdragen in de gemeente? Heren, we bidden van u, zegen alle die in uw dienst staan, bouw uw koninkrijk, breek het rijk van de vorst der duisternis, zegen hen die vervolgd en verdrukt worden omdat zij uw naam lief hebben en die naam ook beleiden in deze wereld. Verlicht de druk niet alleen, maar verbreek ook het onrecht dat zich in tal van delen van de wereld laat gelden, ook met betrekking tot hen die u vrezen en dienen. En wilt gij uw koninkrijk doen komen, o Heere, en het alles zo maken dat deze wereld weer mag zijn één loflied tot eer van u, dat ook eeuwige aanbidding bij uw verloste kerk mag leven en dat uw naam zo eeuwig de eer en de glorie mag ontvangen die u waardig bent. Wij bidden dat om Jezus wil alleen. Amen. Wij zingen nu ter inleiding op de prediking van Psalm 69, het vierde en negende vers. Mijn broederen, ben ik vreemd, door elk onteerd en onbekende zonen mijner moeder. Ik vind onder hen nog schutsje en nog broeder, van de ijver van uw huis heeft mij verteerd. En wat er verder volgt, ik noem u Psalm 69, vers 4 en 9. Tevens vindt de dienst der offerande plaats. De Heere zegene u en uw gaven. Het woord des Heren dat ik u bedienen mag, kunt u vinden in Johannes 19, daarvan het 18e vers. Wij lezen de tekst voor de prediking in Johannes 19, vers 18. Alwaar zij hem kruisigden en met hem twee anderen, aan elke zijde één en Jezus in het midden. Na het amen van de preek zingen wij Psalm 45, vers 1. Mijn hart vervuld met heilbespiegelingen zal het schoonste lied van een koning zingen. Psalm 45, vers 1. Geliefde gemeente, iedere zondag belijden wij als christelijke kerk dat wij geloven in een gekruisigde zaligmaker. Onze catechismus stelt naar aanleiding van dit belijden een indringende vraag: heeft dat iets meer in dat hij gekruisigd is geweest dan of hij met de andere dood gestorven zou zijn? Met andere woorden, moest de Christus wel zo bitter lijden, of had het er ook wat anders, wat milder aan toe kunnen gaan? Een vraag die ons als mensen van deze tijd wel aanspreekt. Wij leven immers in een tijd waarin het spreken over een zachte dood aan de orde van de dag is. Verscheidene mensen hebben een uitgesproken voorkeur voor euthanasie, met name wanneer de last van het leven voor hen te zwaar wordt. Lijden stuit ons immers tegen de borst. En we weten in de praktijk ook vaak maar weinig zinvols in het lijden te ontdekken. Het liefst zouden velen over het lijden het zwijgen ertoe doen, het doodzwijgen. Dan moet ik u vanmorgen toch zeggen dat we in de Bijbel niet zo makkelijk klaarkomen met het lijden in het algemeen al niet, maar zeker niet met het lijden van de Heer Jezus, dat immers van een buitengewone betekenis is. Al gaat het dwars tegen onze menselijke gevoelens in, het woord plaatst ons oog in oog met dat diepe en bittere lijden, dat unieke lijden ook, het kruislijden van de Heer Jezus Christus, dat ook vandaag de aandacht weer trekt op allerlei wijzen. Lees ook maar van allerlei muziekuitvoeringen die gehouden worden. Waarom toch dat kruis? Ach, gemeente, laten we dan maar heel eenvoudig ons oor te luisteren leggen bij wat onze Heidelberger eeuwen geleden al uit de Heilige Schrift hierover naar voren bracht. In een aantal korte maar krachtige pennenstreken ontvouwt dat leerboek in zondag 15 het geheim van dit kruislijden. Ja, het feit dat Christus gekruisigd is geweest, dat houdt zeker meer in, want daardoor ben ik zeker, aldus ons leerboek, dat hij de vervloeking die op mij lag op zich geladen heeft, omdat de dood van het kruis door God vervloekt was. Het gaat dus over plaatsbekledend lijden, over plaatsbekledend dragen van de vloek van God. Hij voor mij. Midden in de inktzwarte nacht van de zondeschuld mag hoog opgericht staan het kruis van Golgotha. O zeker, het is een dwaasheid voor de wereld en het is een ergernis voor het vrome vlees. Maar het is een bron van eeuwige troost en vreugde voor een verloren zondaar die in zijn zonde dreigt om te komen en die uit het woord mag vernemen: zie in geloof op het lam aan het kruis en u zult leven. Zie op hem die daar hangt tussen twee booswichten in en u zult behouden worden door hem. Wij willen hier vanmorgen op deze laatste lijdenszondag meer over horen. En de hoofdgedachte van de preek is dan Jezus in het midden. We horen van drie zaken. Ten eerste een vernederend midden. Ten tweede een verdelend midden. En ten derde een verheven midden. Jezus in het midden. Een vernederend midden. Een verdelend midden. Een verheven midden. Allereerst dan een vernederend midden. In deze tijd van het jaar komen de kinderen nog wel eens thuis met een tekening die ze op school gemaakt hebben. Een tekening van het kruis van Christus. Want de juffrouw of de meester die heeft verteld hoeveel de Heer Jezus moest lijden en hoe ze hem hadden vastgespijkerd op een kruishout. En daarna werd het kruis overeind getild en bovenop een heuvel op zo'n klein bergje neergezet. Het was buiten in de stad Jeruzalem op de heuvel Golgotha. En Golgotha betekent hoofdschedelplaats, want die heuvel had de vorm van een skelet. Iedere reiziger en iedere voorbijganger kon hem daar zien hangen in zijn schande als een gevloekte. En als dan op school de meester of de juffrouw klaar is met de vertelling, dan zegt hij of zij vermoedelijk: kinderen, nu moeten jullie allemaal maar eens een mooie tekening maken. Nou, hoe gaat dat dan? Die jongens en die meisjes die doen hun best. En wat tekenen ze dan? Een heuvel met drie kruisen. Meestal is dat middelste kruis het grootst getekend, want dat middelste kruis, dat is het belangrijkste, dat voelen ze wel aan. Dat middelste kruis, dat is immers het kruis waar de Heer Jezus aan hangt. Maar die andere twee kruisen horen er ook bij. Daar hingen de moordenaars, één links en één rechts van Jezus. Nou, dat vergeten die jongens en de meisjes bijna nooit om het erbij te tekenen. Ze weten het dus heel goed. De Heer Jezus is niet alleen gekruisigd, maar samen met die moordenaars, midden tussen de bandieten, twee bandieten. Maar jongens en meisjes in de kerk, hoort de Heer Jezus nou tussen die bandieten? En dan is mijn antwoord: nee. Hij is geen rover, hij is geen moordenaar, hij heeft geen kwaad gedaan. En waarom hangt hij dan toch tussen die bandieten? Is dat een vergissing? Is er misschien iets fout gegaan? Nee, helemaal niet. De Heer Jezus heeft dat zelf gewild. Want, en ik zou vooral tot de kinderen willen zeggen, let nu eens goed op. Hij wilde in de wereld komen, dat heb je op het kerstfeest al gehoord, om zondaren te redden. En daarom wilde de Heer Jezus te midden van de zondaren leven. En daarom wilde hij ook tussen de zondaars sterven. Zodat zondige mensen, zoals jij en ik, toch echt bij de Heer Jezus mogen horen. Net zoals die ene moordenaar aan het kruis, die ook in Jezus ging geloven. Ja, die zelfs met de Heer Jezus mee mocht naar het hemelse paradijs. En als we nu eens nagaan wat de vier evangelisten schrijven over de kruisiging van de Heer Jezus, dan blijkt dat ze dit opvallend kort en sober doen. Voorafgaand aan de kruisiging is de verticale kruispaal al in de grond gezet. De dwarsbalk wordt door Simon van Cyrene noodgedwongen gedragen naar Golgotha. En aan deze balk worden Jezus' handen vastgespijkerd. Bij deze daad zijn vier soldaten betrokken die het voor elkaar krijgen dat de dwarsbalk met daaraan het lichaam van de heiland op de juiste plaats komt bij de andere paal. Zijn lichaam komt te rusten op een aan het kruis bevestigd zitblok. Niet alleen de handen, Ook de voeten worden vastgespijkerd. Nu weet u misschien dat in het Romeinse Rijk alleen slaven gekruisigd mochten worden, omdat deze straf uitzonderlijk wreed was en een verschrikkelijk lijden voor de gekruisigde mens betekende. Een lijden waaraan men soms wel een eind maakte door de beenderen van de gehangenen te breken. Overigens besteedde evangelist Johannes geen enkel woord zelfs aan die gruwelijke bijzonderheden, maar het beperkt zich tot dat brute feit, zij kruisigde hem aldaar. Maar dan kan en mag Johannes toch niet nalaten om op één zaak te wijzen, dat er met Jezus twee gekruisigd werden, aan elke zijde één en Jezus in het midden. Die twee anderen blijven hier volkomen anoniem. Maar ze worden wel geëxecuteerd. De doodstraf wordt aan hen voltrokken. Het zijn dus misdadigers geweest. Uit andere evangeliebeschrijvingen kennen we hen als grote kwaadoeners. Vermoedelijk politieke vrijheidsstrijders, extreme terroristen, mensen die meenden dat ze met angst en terreur een beter wereld zouden kunnen voorbereiden. Wat dit betreft was het niet zoveel anders dan nu. Alleen kende men geen zelfmoordterrorisme, geen mensen die zichzelf opbliezen, zoals dat tegenwoordig wel bij Palestijnen en bij extreme islamieten gebeurt. Deze mannen zullen wel door een zeker idealisme gedreven zijn, de strijd voor een vrije natie. Maar het ging ermee als met zoveel idealisme. Het wordt zo licht tot het harde realisme van moord en doodslag. En tenslotte zijn zij gegrepen en nu worden zij terechtgesteld tot een afschrikwekkend voorbeeld voor anderen. Pilatus zal er wel een bedoeling mee gehad hebben dat hij Jezus door twee misdadigers liet escorteren. Waarschijnlijk wilde hij het Joodse volk ermee tarten. Net zoals met dat bordje boven Jezus hoofd. Jezus de Nazarener, de koning der Joden. Zo, dat is nu die Jodenvorst. Aan een kruis met hem. En dat is het gezelschap waarin hij thuis hoort. Twee moordenaars, dat is om zo te zeggen zijn gevolg, zijn hofhouding. En gedrieën vormen zij het beeld van het Joodse volk op sterven na dood in schande en smadelijke omstandigheden. Dat is de spottende bedoeling van Pilatus. Je hoort tegenwoordig wel eens de term nivelleren, gladstrijken, verschillen wegwerken, allen zoveel mogelijk over één kam scheren. Gods eigen Zoon, de Heere der Heerlijkheid, wordt hier volkomen geniveleerd. Een theoloog schreef het zo, in hem wordt God zelf geniveleerd met het schuim van de straat, met het vaal geboefte. En dat is waar. En de mensen die voorbij komen, die zien in één oogopslag drie gehangenen. Ze hebben daar weer een stel misdadigers geëxecuteerd. En de middelste zal wel de ergste zijn. Zo krijgt Pilatus zijn zin. Maar gemeente, nu gaan we niet langer meer letten op de menselijke factoren, al zijn die zeker van belang. Maar laten we het nu ook eens zien in hoger licht. Laten wij het hierbij niet vergeten. God schikt het zo. Zo moet het gaan. Want op deze wijze wordt vervuld het profetisch woord van Jesaja 53 vers 12. Hij is met de overtreders geteld geweest. God schikt het zo. En dan kunnen we hier duidelijk zien hoezeer God de zonde haat. Want Jezus kruis wordt verklaard door de twee kruisen links en rechts van hem. En daar immers hangen mensen die de straf hebben verdiend. En een van hen zal dat ook straks leren erkennen. En gemeente, nu moeten wij een stap verder doen. Die twee mannen aan weerszijden van Jezus vertegenwoordigen ons. Moeten wij niet de doodstraf ondergaan vanwege onze zondige opstand tegen God? Op ons is immers levensgroot van toepassing het schriftwoord: vervloekt is een ieder die niet blijft in al hetgeen geschreven staat in het boek der wet om dat te doen. Dus wij leven van nature onder de vloek van de heilige God, om als God zelf het niet verhoedt, eenmaal de vloek dood te sterven. En als God nu mens wordt, als nu Gods eigen zoon afdaalt om verlorenen te redden, dan moet hij tussen die gevloekten komen, dan moet hij zelfs onder die gevloekten afdalen. Zo diep, zo oneindig diep wordt God in ons menselijk vlees getrokken, juist omdat wij mensen zo diep, zo oneindig diep gezonken zijn in ellende en verderf. Met alle eerbied gesproken, mensen voor eeuwig redden, dat is geen kleine operatie. Want de last van Gods toorn tegen de zonde is niet zomaar afgewenteld. Het kon niet met minder toe dan met het kruis van de verlosser. Die voorstellingen worden vandaag de dag wel eens gegeven. Er zijn allerlei moderne theorieën over de verzoening, waarbij eigenlijk wordt ontkend dat de spits van de verzoening op God gericht is. Maar de schrift leert me anders. We weten dat God de zonde ernstig neemt en dat die gestraft moet worden. En dan zien we hier tegelijkertijd ook als in één oogopslag, samen met Gods toorn, zijn liefde. Zijn grote liefde. Wat heeft de Heere toch een grote liefde tot al de zijnen. Tot al diegenen die van nature weliswaar vijanden waren, net zo verloren als ieder ander, net zo verdorven, net zo diep gezonken, maar die door zijn liefde in het hart gegrepen worden en die voor de Heere capituleren. Wat is hun eeuwige zaligheid hem toch lief geweest? Ieder die aan de voet van Christus kruis buigt, met een gelovig hart, die zegt het in verbazing: o God, wat hebt u daar veel voor over gehad om ons te behouden, om mij te behouden. En dat is waar. God heeft het zo geleid dat zijn eigen zoon tussen die misdadigers gehangen werd. En wat de liefde van Christus zelf ook, om zich zo te laten tellen met de overtreders. Om zich vrijwillig met hen op één lijn te stellen. In zijn leven at en dronk hij met de zondaars en de tollenaars. Hij werd voortdurend in slecht gezelschap gesignaleerd, juist om mensen uit de goot te halen. En nu sterft hij ook nog te midden van de bandieten. Hoort Jezus in dit gezelschap? Nee, zeg ik nogmaals. Daar hoort hij niet vanwege zijn blanke onschuld. Wie van zijn tijdgenoten of wie van ons kon hem overtuigen van zonde? Immers niemand. Blanke onschuld. Ja, zeg ik, daar hoort hij wel vanwege Gods wonderbare raad en verlossingsplan. In een heel diepe en ernstige zin kunnen we zeggen: Jezus tussen de bandieten, Ja, zo is hij nou de juiste man op de juiste plaats. De rechte man op de rechte plaats. Want zo komt er hoop voor misdadigers. Zo is er straks ook een geopend paradijs voor die ene moordenaar. Zo is er genade voor de grootste van de zondaren. Zo valt er een baan van licht in de donkerste kerkers. Maar zouden we nu juist op dit punt niet vastzitten voor velen? Willen wij nou erkennen dat we net zo verloren en net zo vloekwaardig zijn als die twee mannen aan weerszijden van de Heer Jezus? Ik ga vanmorgen iets heel hard zeggen. Niemand zal ooit bij Jezus Christus kunnen komen als hij niet in die moordenaars het beeld van zijn eigen verloren leven heeft leren zien. Nou, daar wordt heel wat mee gezegd. Dat is onze eer toch wel te na. Maar begrijpen we dan niet dat God ons door dit ontzettende gebeuren op Golgotha wil breken in onze menselijke hoogmoed? Want laten we nou eens heel eerlijk zijn. Wij willen hier vanmorgen toch zeker zitten en staan als fatsoenlijke burgers en nette kerkleden. En geeft het ons geen gevoel van zelfvoldaanheid dat wij het er tenminste veel beter hebben afgebracht dan deze misdadigers? Ik bij deze criminelen? Hoe komt u erbij? Weet u soms niet dat ik leerling ben van een christelijke school? Weet u niet dat ik een meelevend gemeentelid ben, dat zoveel mogelijk aan alles meedoet in de gemeente? Weet u niet dat ik ambtsdrager ben? U kunt mij toch niet bedoelen? Ja, ik bedoel u wel. Niet omdat ik dat zo vind, maar omdat God u en mij bedoelt. Wij staan vanmorgen allen in de geest op de kruisheuvel Golgotha. Merken we niet dat alle verschil en onderscheid tussen de mensen, dat hier met één slag radicaal verdwijnt, en dat hier over de heuvel Golgotha luid het oordeelswoord klinkt: zij hebben allen gezondigd en derven en missen de heerlijkheid van God. O, laten we toch niet langer zeggen of denken, een mens is zo kwaad nog niet. Hier wordt ons ernstig en aangrijpend getoond wie wij geworden zijn door onze diepe zondeval en door de erfzonde die in ons leven zo doorwerkt. Wij worden hier radicaal voor het voetlicht gebracht, gemeente, in onze ware aard. God zet ons hier vanmorgen onder de bandieten. Nou, dat is toch zeker een bittere pil, vindt u niet? We staan min of meer bol van de rechtzinnigheid en we zijn vol van burgerlijk fatsoen. En natuurlijk, dan moeten we elkaar niet verkeerd gaan begrijpen. Het is zeker een gunst van God als wij bewaard worden voor de daden van deze boeven. Dat staat als een paal boven water en daar ga ik ook niet aan knibbelen. Maar die twee laten ons wel het wezen van de zonde zien, wat bij ons allemaal hetzelfde is. Wij kunnen hier zien waar de zonde u en mij heeft terechtgebracht. En wij zijn aan lager wal geraakte schepselen en we zijn vloekwaardig. En daarom komt Jezus aan het kruis. En daarom komt hij hier in het midden hangen. En nu is het zaak dat wij dat leren inzien, dat we dat leren beleiden. Dat leven van haat, egoïsme, zelfhandhaving, dat is mijn bestaan. Voor God ben ik in mezelf niet anders dan een misdadiger. O, jawel, een schepsel uit zijn hand. En als schepsel zeker waardevol, maar gelet op de afgronden van bederf in mijn hart, een misdadiger. Of zoals Asaf tot op een gegeven moment uitspreekt: ik ben een groot beest bij u. En dan bedoelt hij dat heus niet als een uitspraak die nog wel een beetje vroom en stichtelijk klinkt. Maar dan is dat een hartgrondige belijdenis. Onderschrijven wij het? O, zie dan toch hoe de Heer Jezus hier in het midden hangt tussen twee misdadigers in. Door hem is er genade te vinden. Ook voor u, ook voor jou. Hij redt uit de diepste nood. Hij verlost u van alle ongerechtigheid als u bij hem terecht mag komen. O, wat is dat een blijde boodschap voor een zwarte zondaar. Jezus in het midden. Dat is dus in de eerste plaats een aanduiding van de diepe vernedering van de middelaar. Maar hierbij is ook aangegeven dat bij Jezus twee wegen van één scheiden. En wij horen dan ook in de tweede plaats van een verdelend midden. Het feit dat Jezus daar in het midden hangt, dat tekent ons de scheiding die door hem alle eeuwen door zich voltrokken heeft en zich vandaag nog voltrekt tussen alle die met hem in aanraking komen. Christus scheidt de mensheid in tweeën, waarin het voor of tegen is, aannemen of verwerpen. Zie slechts hoe die beide moordenaars zich tegenover de Heer Jezus gedragen. In eerste instantie lasterden zij allebei Jezus en ze bespotten hem, zoals Matthäus en Marcus ons vertellen. Maar Lucas vertelt ons nog meer. Die ene moordenaar blijft in zijn grote lijden de spot met Jezus drijven. En die blijft met de andere helemaal meedoen. Hij kan alleen maar horen: indien gij de Christus zijt, zo verlos u zelf en ons. En hij hoort dat niet alleen, maar hij hoont er ook in mee. Nee, hier is niet één goed woord over te zeggen. Hier is alles zo afschuwelijk en zo harteloos dat het oordeel wel moet volgen. Maar nou, die andere moordenaar, die komt tot zelf inkeer en zelf aanklacht. Hij vermaant zijn makker in het kwaad: vreest gij ook God niet, daar gij in hetzelfde oordeel zijt, en wij toch rechtvaardig, want wij ontvangen strafwaardig hetgeen wij gedaan hebben, maar deze heeft niets onbehoorlijks gedaan. En dan volgt zijn bede om genade: Heere, gedenk mijner als gij in uw koninkrijk zult gekomen zijn. Gelukkige moordenaar, doordat hij zo reageert, zo bidt op de rand van de eeuwigheid. Is zo'n bede te vergeefs? Hier geldt maar één antwoord: heden zult gij met mij in het paradijs zijn. Zien we het grote contrast, gemeente? Op dezelfde afstand van de Heer Jezus hangen ze, maar wat een oneindig verschil. Aan de ene kant van Jezus wordt het oude zondaarsleven voortgezet tot het bittere einde, ondanks dat de zaligmaker zo dichtbij is in de grootste nood en smart. En aan het andere kruis wordt de schuld erkend die tot straf bewoog. De een stoot zich aan Jezus als een steen des aanstoots en een rots der ergernis. Maar de ander buigt voor hem het hoofd in verootmoediging en bouwt op hem als de vaste rots van zijn behoud. En hij prijst de Heer Jezus. Zie daar de situatie op Golgotha. Met misdadigers, twee misdadigers, hangt Jezus aan het kruis. En hij scheidt hen voor altijd. Zo wordt het opnieuw aan de Heere Christus vervuld, wat die oude Simeon profetisch van het kind gezegd had, deze wordt gezet tot een val en opstanding van velen in Israël en tot een teken dat wedersproken zal worden. Gemeente, volwassenen en jongeren onder ons, en u die meeluistert via de kerkaansluiting, ten overstaan van Christus vallen er beslissingen met een eeuwige draagkracht en geldingskracht. Johannes geeft dat heel subtiel weer met een enkel nauwelijks op te merken penseelstreek in zijn schildering van de kruisiging. Met hem twee anderen, aan elke zijde één. Zo is het nu ook in de kerk en in de wereld. Jezus, de gekruisigde en opgestane, wordt verkondigd. Hij is de inhoud van de prediking. En wanneer dat gebeurt, dan is het altijd of ten leven, of ten dode, of ten vloek, of ten zegen. Christus trekt een scheur door de mensheid. Wat zeg ik? Hij trekt die scheur dwars door de kerk. Zelfs, in meerdere gevallen althans, door onze gezinnen heen. Twee zullen samen op één bed zijn. De een zal aangenomen, de ander zal verlaten worden. Twee zullen naast elkander zitten onder hetzelfde woord. De een zal zich verharden, de ander tot bekering komen. Tegenover Christus kunnen wij nooit neutraal blijven. Wat de een tot verandering brengt, tot zelfaanklacht en gebed, dat roept bij de ander tegenstand op. Hoon en spot, innerlijk verzet. Met de Heere Christus is de scheiding gegeven, een onoverbrugbare kloof. Het gaat erom wat Christus in ons leven betekent. Wie gelooft, van harte gelooft in de Heere Jezus Christus, wordt behouden. Wie hem in ongeloof blijft afwijzen of in schijngeloof, die heeft geen toekomst, die wordt verdoemd. Jezus in het midden. O, denk dan eens aan die grote toekomst. Eenmaal zal hij in het midden zitten op zijn troon. En dan zal hij, zoals hij zelf ook heeft uitgesproken, de schapen aan de rechterhand en de bokken aan de linkerhand stellen. En in dat gericht zal het ook weer beslissend zijn hoe wij met ons hart gestaan hebben tegenover het kruisevangelie. Hebben wij als gevloekte, doemwaardige zondaars leren buigen onder het recht van God? En hebben we de Heere Christus nodig gekregen als een volkomen zaligmaker die ons uit de diepte van onze verlorenheid optrok en weer in de gemeenschap met God stelde? Of hadden wij genoeg aan een helpende zaligmaker die af en toe ons troost als het wat tegen zit in het leven? En daar houdt het dan mee op. En is zo dat middelste kruis, die middelste kruiseling, onze enige hoop geworden? Of staan we in de grond van de zaak, onverschillig tegenover de lijdensprediking, en zijn we nog nooit geraakt door die liefde van Jezus tot het einde? Of staan we misschien nog zo hoog bij onszelf dat wij ons ergeren aan een heiland die daar tussen de bandieten hangt? Ja, maar dat is het ergste wat we kunnen doen. Want zo versmaden wij Christus en zo zullen we ook eeuwig omkomen buiten hem. Heden, vandaag, zondag 24 maart 2013, zo u zijn stem hoort, zo verhard uw harten niet. Misschien hebt u of heb jij het er moeilijk mee. Veel strijd als het gaat om dat persoonlijk aanvaarden van het heil. Misschien voelt u zich wel met handen en voeten gebonden aan de zonde, mogelijk aan een bepaalde verslaving, aan de kracht van het verderf, aan de macht van de dood in uw hart. Zie dan het Lam Gods aan zijn kruis. Zijn handen zijn daaraan vastgenageld, dat is waar. Maar, dat is het wonderlijke, die handen zijn ook uitgebreid. En die armen van Christus die nodig. En die armen die stoten niet af. Als voor u of voor jou alles gesloten is, dan zijn deze armen nog open. Die uitgebreide armen spreken van zijn grote zondaarsliefde. En die armen roepen het u toe. Kom tot mij, alle die vermoeid en belast zijn, en ik zal u rust geven. Schuldigen kunnen bij hem terecht. Hij laat zich vinden. Trouwens, de Heere Christus zorgt er zelf voor dat er mensen tot hem komen. Want hij trekt ze door zijn Heilige Geest. Dan komen zij tot wedergeboorte, tot een nieuwe geboorte uit de Heilige Geest. Met droefheid en geween, met belijdenis van het bedreven kwaad zullen zij komen, van noord en zuid, uit oost en west. Zij beleven met verwondering en onuitsprekelijke vreugde dat die middelste kruiseling hen ontvangt. En dat ze bij hem mogen leren verstaan hoe hij hun zonde en hun schande gedragen heeft. Jezus in het midden. Hij brengt de grote scheiding in de wereld, in de kerk. We hebben het vandaag de dag dikwijls over links en rechts. Links en rechts in de politiek. Linker en rechter vleugel in de kerken. Dat zijn bekende geluiden, nietwaar? Maar maken we met deze woorden de dingen nou echt doorzichtig? Ik zou zeggen, net zo min als met die termen licht en zwaar. Ach, u weet wel hoe dat in de praktijk gaat. Men spreekt dan over licht en zware dominees en over linkse en rechtse kerkenraad en ik weet al niet wat meer. En de een meent dat hij goed rechts is. En de ander beroemt zich erop dat hij links is. Maar met al zulke termen is inhoudelijk nog niets gezegd. Of tenminste heel weinig. Die indelingen die wij maken. Ach, ik weet het wel, ik ga me er niet boven verheffen. Je kunt er in de praktijk niet altijd aan ontkomen. Maar ze zijn toch ontzettend betrekkelijk. En ze leiden onze aandacht makkelijk af van de hoofdzaak. Vergeet het alstublieft nooit, gemeente, dat er maar één beslissende scheiding is, en dat is links en rechts van het kruis van de Heer Jezus. Voor hem of tegen hem. Niet jezelf links of rechts handhaven. Wie zich verbeeldt dat hij rechts is, en wie zich erop meent te kunnen beroemen dat hij links is, zij allebei, zij worden vanmorgen uitgenodigd om te vallen naar het midden. Nee, niet naar het kleurloze midden, maar om te vallen naar hem die daar in het midden hangt, naar Jezus. Let wel, Jezus tussen de bandieten. Zo hoorden wij ten eerste van een vernederend midden. En ten tweede van een verdelend midden. En onze derde gedachte is een verheven midden. Nu willen wij vanuit een wat andere optiek nog eens opzien naar dat middelste kruis, alwaar zij hem kruisigde en met hem twee anderen, aan elke zijde één en Jezus in het midden. Hij hang daar toch maar als de koning van de Joden. En die waardigheid wordt op het bordje boven zijn hoofd in drie talen, Hebreeuws, Grieks en Latijn, bekendgemaakt. Alsof het om een wereldwijd koningschap ging over Israël en over de volkeren. Alsof, dat is nog waar ook. Want Jezus in het midden is de middelaar Gods en der mensen. Hij heeft door zijn middelaarswerk een plaats verkregen dat hij hemel en aarde verenigde samen. In dat midden beschikt hij op een koninklijke manier over dat behoud van die ene moordenaar en het verdiende verderf van die andere. Jezus in het midden is ook het middelpunt van zijn kerk. Zie maar hoe daar aan de voeten van zijn kruis die kleine kruisgemeente staat. Zijn moeder, zijn tante en Maria Magdalena en enkele discipelen. Er is onder hen geen enkele verdeeldheid, geen links en rechts, maar eenheid in die man in het midden. Eenheid door de middelpunt zoekende kracht van de Heilige Geest. Jezus in het midden. Zo is het ook op de avond van de opstandingsdag. Ik grijp maar even vooruit op Pasen. De avond van de opstandingsdag. Wanneer hij in het midden van de kring der discipelen komt en spreekt, wees gegroet en vrees niet, ik ben het. Jezus in het midden. Zo is het in de Heilige Schrift. Zo behoort het in de kerk. Zo behoort het in de prediking. Laat niemand en niets ons beletten om in de woordbediening hem altijd in het midden te plaatsen, want geen naam is er zoeter en beter voor het hart dat tot God en om God heeft leren schreien. Hij immers, hij balsemt de wonden en heelt alle smart. Aan hem alleen komt deze ereplaats toe en niet aan enig mens. Jezus in het midden. Zo zal het als het goed is ook zijn in uw, in jou, in mijn hart en leven. Dat wil de Heilige Geest bewerken. En dat is ook zo nodig. Want let erop, jongens en meisjes ook onder ons. Let er goed op. De Heer Jezus neemt geen genoegen met een plaatsje ergens aan de rand van ons leven. Het is hier werkelijk alles of niets. Kwam hij in uw leven al in het midden? Oh, daar gaat een strijd heen. Dan ging ons ik uit het midden. Want Gods Geest stelt hem centraal in ons hart en leven. En in deze Jezus hebben wij de verlossing door zijn bloed. Namelijk de vergeving der misdaden naar de rijkdom van zijn genade. En dan gaat het goed in het geloofsleven. Ja, wanneer gaat het goed in het geloofsleven, vraagt u. Is dat als ik iedere dag een beetje betere christen word en zeg, gelukkig, ik ben vandaag alweer een beetje gegroeid ten opzichte van gisteren. Nee, wanneer het goed gaat in het leven, wanneer hij steeds meer in het midden komt te staan. En waarbij hij echt in het midden komt, daar gaan wij in de beleving aan de kant. Dan gaan we aan de kant met onze zogenaamde verdiensten. Want de Heer Jezus heeft het werk alleen gedaan. En hij heeft het volkomen gedaan. Geen twee discipelingen en naast hem, als om hem te vergezellen en te ondersteunen. De discipelen hadden alleen maar het toezien. En daarom zal de Heer Jezus ook alleen de eer krijgen. Hij in het midden. En wij aan de voet van zijn kruis in verootmoediging, in verwondering, in nederige aanbidding. Jezus in het midden. Dat betekent dat hij koning in ons leven wil zijn. Koning ook bij jullie die nog jong zijn. Eigen wensen inleveren bij hem en ons leven door hem laten bepalen. De wet van de koning is ons richtsnoer. Jezus in het midden. Toch een verheven midden. Want zie hier nu de gehoorzame knecht en het geliefde kind van de Vader dat straks zal uitroepen, het is volbracht. En op grond van zijn volbrachte middelaarswerk heeft hij nu een plaats ontvangen in het midden van Gods troon. Hij is het eigenlijke middelpunt van de wereldgeschiedenis, het middelpunt van de schepping en het middelpunt van de gemeente, wat vooral in het boek Openbaring zo duidelijk uitkomt. In het midden van de hemel is het lam staande als geslacht, het lam van Golgotha. Daar mogen zij, die hij als misdadigers redden van een wisse dood, daar mogen ze hem omringen, omdat hij in hun midden ging hangen aan het vloekhout. Zij zullen hem eeuwig danken en loven. Kroon hem met gouden kroon, het lam op zijn troon. Alles zal wegvallen, hij zal overblijven. Zij zullen niemand zien dan Jezus alleen. Jezus in het midden. Horizontaal verbindt hij Jood en heiden, jong en oud, arm en rijk. Verticaal verbindt hij hemel en aarde, God en mens. En zo in het midden is hij toegankelijk voor mensen vol misdaden en misdadigheid. En zo opent hij tevens de toegang tot een eeuwig leven, tot de eeuwige vrede met God. En daarom, er is uiteindelijk maar één beslissende vraag. Is het ook bij ons al, bij u, bij jou, bij mij, Jezus in het midden? Amen. Thank you. Heere danken en bidden. Heere, wat daalt u vanmorgen diep tot ons af in uw heilig evangelie. We hebben mogen horen van u, o Heere Jezus Christus, in het midden. Van de diepe vernedering die daarin tot uitdrukking komt. Dat u daar uw plaats wilde innemen aan dat vloekhout, te midden van twee misdadigers, van een vernederend midden. En u hebt die weg willen gaan en die plaats willen innemen. Uit liefde tot uw vader, uit liefde tot zondaren, opdat ze voor eeuwig uit het verderf gered zouden worden. En nu bidden we van u, geef ons daar oog voor, Heere. Want we weten ook dat uw midden een verdelend midden is. O, geef dat wij daar ernst mee maken. En dat er bij ons niet zou zijn een boos en ongelovig hart om af te wijken van u. En om het ergens anders te zoeken, ons eeuwig behoud. Maar laat het ons aan uw voeten brengen, Heere. En wilt u zo in het midden van ons hart en leven komen. En daar ook blijvend uw plaats innemen. Te midden van de strijd van het geloof. Want die is er bij al uw kinderen, Heere. Dan zijn er nog zoveel tegenkrachten die werkzaam zijn. En daarom bidden wij van u. Dat wij mogen weten van Jezus in het midden van ons leven. Dat u die plaats inneemt. En dat het ook in de stand van het geestelijk leven openbaar mag komen. Dat wij de minste kunnen zijn tegenover anderen. En dat wij in ootmoed voor u buigen en in ootmoed met u leven. Heere, geef dat we zo dit alles nog mogen overdenken. En dat het bepalend mag zijn voor onze gang door het leven. En bovenal ook voor de gerichtheid van ons hart. Blijf met ons. Wil ons ook vanavond bijeenbrengen, Heere. En wilt u ook de nodige kracht schenken om uw woord te vertolken. Geef ons getrouwheid in het naar de kerk komen. En laat het voor ons een zaak van vreugde mogen zijn, Heere. Om met het volk bijeen vergaderd te zijn rondom uw woord. Heere, hoor ons in ons bidden en danken. Vergeef ons alle tekortkomingen en schulden. En zegen uw heilig evangelie aan ons hart. Om Jezus wil. Amen. Wij zingen als onze slotzang Psalm 118, vers 7. De Heere is mij tot hulp en sterkte. Hij is mijn lied, mijn psalmgezang. Hij was het die mijn heil bewerkte, die loof ik hem mijn leven lang. Psalm 118, vers 7. Verhef nu uw harten tot God en ontvangt zijn zegen die ik in zijn naam op u leggen mag en gaat heen in vrede. De genade van onze Heer Jezus Christus, de liefde van God de Vader en de gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. Amen.